Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In hoofdstuk 8 van het Bijbelboek Amos lezen we over de aankondiging van het oordeel van de Heere God. Opvallend is hoe hij dat begint. De Heere, de trots van Israël, heeft gezworen: ik zal hun wandaden niet vergeten. Israël is trots op de heiligdommen en afgoderij in Bethel. Maar de Heere wijst hen erop dat hij zelf de trots van Israël zou moeten zijn. Israëls ware hoogheid bestaat hierin dat de Heere hun God is. Ernstig is de boodschap dat de Heere de zonde van Israël niet zomaar vergeet. Hij heeft terdege gezien dat zij hem verlieten. In dit hoofdstuk is de maat vol en begint het oordeel. Dat gaat gepaard met een aardbeving en op klaarlichte dag moet het zonlicht plaatsmaken voor duisternis. Daarna hebben we gelezen over honger en dorst in het land. Er zal een geestelijke honger zijn naar de woorden van de Heere God. Mensen zullen er naar zoeken en het niet vinden, omdat het woord van de Heere schaars is. Jonge mensen zullen moe en uitgeput zijn, omdat ze de woorden van God niet hebben. De woorden in dit hoofdstuk lijken in tegenspraak met de belofte van de Heere Jezus, die zegt dat wie zoekt ook zal vinden. Maar het is belangrijk om te kijken met wat voor intentie iemand zoekt. Heeft iemand berouw en wil hij echt de Heere kennen? Esau en Saul waren mensen die ook de Heere zochten. Maar hun berouw ging niet verder dan berouw om de gevolgen van de zonde. De mensen waar Amos mee spreekt, zwerven het hele land door op zoek naar Gods woorden. Ze hadden dat echter kunnen vinden in de tempel van Jeruzalem. Door te luisteren naar het woord van de Heere God en naar de profeten die hij zond, hadden zij de Heere kunnen vinden. Maar ze verwerpen de Heere en ook zijn woord. Ze kiezen voor een eigenwillige en eigenzinnige godsdienst. Deze profetie laat ook zien dat Gods geduld niet oneindig is. Er komt een tijd dat het te laat is om hem te zoeken. Het zijn ernstige woorden, maar we mogen ook weten dat er nu nog tijd van genade is, dat de Heere te vinden is voor iedereen die hem oprecht zoekt.
In de vorige uitzending lazen we het eerste vers van Amos 9. Laten we er deze uitzending ook mee beginnen. Amos 9 vers 1. Ik zag de Heere naast het altaar staan en hoorde hem zeggen: verniel de toppen van de pilaren en schud de tempel tot de pilaren in stukken vallen en het dak neerstort op de mensen beneden. Ook al vluchten zij, zij zullen niet ontsnappen. Iedereen zal worden gedood. In de nu volgende versen wordt de vernietiging van tempel en eredienst voorzegd. Voor mensen in het Oude Oosten een ontzettende ramp. Voor hen was de eredienst een onmisbare vereiste voor de instandhouding van de welvaart van het land. Nu gold het ook voor het tienstammenrijk Israël. Amos ziet de Heere in een visioen naast het altaar in de tempel staan. De Heere is gekomen om gericht te houden en dat maakt hij aan Amos bekend. Daarbij wordt ook gezegd hoe de vernieling moet plaatsvinden. Verniel de toppen van de pilaren en schud de tempel tot de pilaren in stukken vallen en het dak neerstort op de mensen. De tempel wordt verwoest en het volk dat aan de eredienst deelneemt gedood. En wie er dan nog overblijven, die zal de Heere doden door het zwaard van de vijanden. Kortom, ook al vluchten zij, ze zullen niet ontsnappen, iedereen zal worden gedood. De strekking van deze woorden is dat aan het gericht van God geen enkele zondaar zal ontkomen. De gedachte dat er aan Gods oordeel niet is te ontkomen, wordt in het volgende vers nog uitgewerkt. In Amos 9 lezen we de climax van de oordeelsaankondigingen van de Heere die de profeet Amos moet doorgeven. Amos laat er geen misverstand over bestaan. De Heere handhaaft zijn recht en dat zien we in dit vijfde en laatste visioen. We horen niet alleen de Heere spreken, maar we zien ook Gods hand die handelt. Het kapiteel dat bovenop een pilaar ligt en waarop de bovenbouw van de tempel rust, wordt stukgeslagen. Dan stort het hele gebouw in elkaar, zoals de tempel van Dagon in de dagen van Simson. En net als toen worden de mensen die in het gebouw aanwezig zijn, onder de vallende brokstukken bedolven. Bij het instorten kunnen we denken aan de gevolgen van een aardbeving, of aan iets anders. Het is in ieder geval de Heere die afrekent met het volk, dat met al hun godsdienstigheid zich heeft afgekeerd van de Heere en met hem niet meer rekent. De Heere grijpt in en hun eigenwillige godsdienst wordt hun ondergang en dood. Het is al eerder gezegd, maar wat Israël is overkomen is voor ons een waarschuwing of voorbeeld. Waarom zou David bijvoorbeeld in Psalm 27 vers 11 aan de Heere vragen, leer mij uw bedoelingen, Heere, en laat mij op een vlakke weg lopen, zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken? Waarom zou David aan de Heere vragen om hem Gods bedoelingen te leren? Dat doet hij niet omdat hij ze al weet of zelf kan bepalen. Nee, David heeft die leiding nodig, anders valt hij ten prooi aan zijn vijanden. In het Nieuwe Testament heeft de Heere zijn Heilige Geest beloofd, die ons in alle waarheid zal leiden. Twee voorbeelden die ons erbij stilzetten, dat de Heere gehoorzaamheid wil aan zijn woord en instellingen. Een mens, volk of natie, die zich tegen de wetten van de Heere verzet, verzet zich tegen de Heere zelf. En als de Heere een punt zet achter zijn genadetijd, dan kunnen zijn vijanden zich maar beter overgeven en tot inkeer komen, want anders loopt het slecht met hen af. Amos 9 vers 2 en 3. Ook al graven zij zo diep als het dodenrijk, ik zal mijn hand uitsteken en hen omhoog trekken. Ook al klimmen zij tot in de hemelen, ik zal hen vandaar weer naar beneden halen. Al verschuilen zij zich tussen de rotsen op de top van de Karmel, ik zal net zo lang zoeken tot ik hen heb en hen gevangen nemen. Als zij zich voor mij verbergen op de zeebodem, zal ik de zeeslang op hen afsturen om hen te bijten en te vernietigen. Ook in vers 2 en 3 lezen we dat niemand het oordeel van de Heere kan ontvluchten. De Heere kan ons mensen overal vinden. Waar zou een mens zich voor hem kunnen verstoppen? Waar kan een mens heen vluchten om aan God te ontkomen? In vers 2 gaat het over mensen die aan de vallende brokstukken van de tempel zijn ontkomen. Zij vluchten, maar nergens is een schuilplaats. Onder de aarde niet, in het dodenrijk niet, maar ook boven de aarde niet, in de hemelen. In vers 3 lezen we, niet in de grillige spelonken en rotskloven van de Karmel, en niet op de bodem van de diepste zee. Overal zijn Gods ogen en overal zijn handen, die hen omhoog trekken en hen arresteren. Overal dreigt het zwaard van Gods oordeel. Amos 9 vers 4. Al drijven hun vijanden hen als gevangenen naar een ver land, dan zal ik het zwaard nog bevel geven hen daar te doden. Ik zal ervoor zorgen dat zij alleen te maken krijgen met onheil en niet met iets goeds. Zelfs in de gevangenis van de vijanden en overheersers dreigt het oordeel van de Heere. Daarbij moeten we denken aan Assur, ook al noemt Amos die naam niet in zijn profetieën. God zelf zorgt ervoor dat zijn oordeel wordt uitgevoerd. Als wij dit goed op ons laten inwerken, dan kun je ervan huiveren. Meestal staan wij bij deze kant van Gods heiligheid en rechtvaardigheid niet stil. Het gevaar daarvan is dat wij vaak in de verleiding komen om te licht over onze eigen zonden en gebreken te denken. Mogelijk belijden wij al jarenlang ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar met alle respect en eerbied, zijn wij daar wel eens van geschrokken? Want zonder de Heer Jezus Christus, die in onze plaats onder Gods toorn is gaan staan, is er voor niemand van ons aan het gericht van God te ontkomen, en Gods gericht zal verschrikkelijk zijn. Zeker, als wij door een waar geloof in Jezus Christus zijn ingelijfd bij Gods gezin, dan hoeven wij voor het gericht van God niet te vrezen, omdat de Heere nooit meer met ons in het gericht zal gaan. Want Christus heeft eens en voor altijd onze zonden verzoend in het hemelse heiligdom, waar hij is binnengegaan met zijn eigen bloed. Zijn bloed is vergoten tot de verzoening van al onze zonden. Als wij door hem zijn gereinigd, kunnen wij met de apostel Paulus in Romeinen 8 belijden: niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. Maar de andere kant van Gods verlossingswerk is zijn oordeel over de zonde en de zondaars die weigerden de verzoening van Christus aan te nemen. Luisteraar, kunt u zich voorstellen dat het tegenovergestelde van dat wat voor de apostel Paulus zo'n grote troost en bemoediging was, de grote verschrikking van Amos 9 is, namelijk het gericht van God? Als de Heere God in Christus voor ons is, wat moet het dan een verschrikking zijn als diezelfde God tegen een mens is? In Openbaring 6 lezen we wat mensen dan gaan doen. Openbaring 6 vers 15 tot en met 17. Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen. Koningen, regeringsleiders en generaals, rijken en sterken, slaven en vrijen. Zij schreeuwden naar de bergen en de rotsen: val op ons, verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. De grote dag van hun toorn is gekomen en niemand zal die overleven. In radeloosheid roepen mensen om de dood. Alles is beter dan in de handen te vallen van de levende God die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. De profetische woorden van Amos laten zien dat de Heere ontzettend boos kan worden over de zonde en de mensen die ze bedrijven. Maar aan de andere kant is de Heere de liefdevolle God die in Christus zijn hand uitsteekt naar mensen die in zichzelf verloren zijn en bij hem hun redding en verlossing zoeken. Amos 9 vers 5 en 6. De oppermachtige Heere van de hemelse legers raakt het land aan, zodat het smelt en alle bewoners rouwen. Het land rijst omhoog als de rivier de Nijl in Egypte, om daarna weer te dalen. De hoogste verdiepingen van zijn huis zijn in de hemelen gebouwd, en de begane grond is op aarde. Hij zorgt ervoor dat de waterdamp uit de zee opstijgt, en giet hem daarna als regen uit over het land. Heer is zijn naam. De versen 5 en 6 versterken het voorgaande door te herinneren aan de grootheid van de Heere. Als de oppermachtige Heere het land aanraakt, dan kunnen we aan een aardbeving denken. De bewoners zullen rouw bedrijven over hen die omkwamen. Daarna wordt de aardbeving nog een keer beschreven met woorden die we ook in Amos 8 vers 8 lazen. Het bevestigt wat we al eerder zagen, dat het vreselijk is om deze machtige God als vijand te hebben. In vers 6 wordt gezegd wie de Heer is, namelijk de grote God die in de hemel woont, en de hoogste verdiepingen van zijn huis zijn in de hemelen gebouwd, en de begane grond is op aarde. Met andere woorden, de Heer heeft het heelal tot zijn paleis, en de hoogste verdiepingen ervan zijn in de hemel, en het gewelf of de muren die het gebouw bijeenhouden heeft fundamenten op de aarde. De laatste regel van vers 6 is een herhaling van wat we lazen in Amos 5 vers 8. Hij die het zeven gesternte en de Orion maakte, die de duisternis verandert in de ochtend en de dag in de nacht, die het water uit de zeeën oproept en in de vorm van regen over het land uitgiet, is de Heere, de Eeuwige is zijn naam. Amos 9 vers 7, volk van Israël, betekent u ook maar iets meer voor mij dan de Ethiopiërs, zegt de Heere? Heb ik, die u uit Egypte bevrijdde, niet evenveel gedaan voor andere volken? Ik haalde de Filistijnen uit Kreta en de Syriërs uit Kir. Als we de versen 7 tot en met 10 lezen, dan ontdekken we dat de hoorders van Amos geen grond meer in zichzelf vinden om aan het oordeel van de Heere te ontkomen. Wel proberen ze tot het laatste toe zich aan de klem van de boodschap van Amos te onttrekken. In vers 10 horen we hen zeggen, God laat ons wel ongemoeid. Zij zijn immers het volk van God. En de Heere heeft met hen een verbond gesloten. De Heere heeft hen uitverkoren uit alle volken van de aarde. En in hun geschiedenis is zo duidelijk sprake van de verlossende hand van de God van Israël. Want hij heeft hen uit Egypte geleid. En dat heeft de Heere met geen ander volk gedaan. Maar de Israëlieten in Amos dagen hebben selectief geluisterd naar de inzettingen van de Heere bij de verbondssluiting op de Sinaï. Ja, de eerste woorden die kennen ze goed. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte bevrijdde. Maar daarachteraan kwamen Gods geboden, die opriepen tot het liefhebben van de Heere boven alles en de naaste als zichzelf. En nu, in Amos 9 vers 7, breekt de Heere hun zelfverzekerdheid in stukken. Zeker, de Heere heeft Israël uitgekozen uit alle andere volken, maar niet omdat Israël in zichzelf iets voor had boven de anderen. In Deuteronomium 7 lezen we waarom de Heere dat deed. We lezen in vers 8, hij deed dat, omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Want in zichzelf was Israël niet beter dan de andere volken. Dat blijkt ook uit de woorden van de Heere in Amos 9 vers 7. De Ethiopiërs betekenen voor de Heere net zoveel, en zoals de Heere Israël uit Egypte had geleid, zo haalde de Heere de Filistijnen uit Kreta en de Syriërs uit Kir. Israël heeft in zichzelf geen enkele reden, op grond waarvan de Heere hen een bevoorrechte plaats zou geven. Zeker, er was een verbond gesloten, maar de inzettingen van het verbond maakten de verantwoordelijkheid van Israël tegenover de Heere alleen maar groter. Dat had de Heere ook al in Amos 3 vers 2 gezegd. Uit alle volken heb ik uitsluitend u gekozen. Daarom moet ik u des te zwaarder straffen voor al uw zonden. Het beroep op Gods verbond blijkt niet te werken. Dat laat de Bijbel telkens weer zien. Verbondsautomatisme werkt alleen valse rust in de hand en daardoor een leven in zonde. Waar Gods verbond tot een rustgrond wordt, daar groeit een volk op dat zich van de prediking van Gods oordeel afmaakt met een beroep op hun afkomst. Zij zeggen, wij zijn kinderen van Abraham en denken geen genade en bekering meer nodig te hebben. Johannes de Doper zegt tegen een aantal Farizeeën en Sadduceeën die bij hem kwamen om zich te laten dopen, stelletje sluwe slangen, wie heeft u verteld dat u aan het komende oordeel van God kunt ontsnappen? Laat eerst maar eens in uw leven zien dat u zich bekeerd heeft en denk niet dat u vrij uitgaat omdat u van Abraham afstamt. Luisteraars, laten ook wij denken aan wat de Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 8 vers 11 en 12, waar we lezen, ik zeg u dat uit alle delen van de wereld een stroom van mensen het koninkrijk van de hemelen zal binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isaac en Jacob aan tafel zitten. Maar veel van wie recht dachten te hebben op het koninkrijk, zullen in de diepste duisternis worden gegooid. Daar zullen zij jammeren van wroeging en verdriet. Namens de Heere waarschuwt de profeet Amos niet alleen tegen een eigenwillige godsdienst van hen die zelf willen uitmaken hoe zij God gaan dienen. Amos waarschuwt ook tegen overschatting van het verbond. Mensen die menen dat hen niets meer kan overkomen, omdat ze kinderen van Gods uitverkoren volk zijn en daarom recht hebben op Gods zegeningen en weldaden. Maar de Heer is van niemand afhankelijk en aan niemand iets verplicht, ook niet aan zijn verbondsvolk. Met Klaagliederen 3 vers 22 en 23 moeten alle gelovigen in Christus belijden, en dat geldt voor Joden en niet-Joden, dankzij de goedheid van de Heere zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw. Amos 9 vers 8 tot en met 10. Let op, want de ogen van de oppermachtige Heere zijn vol toorn op het zondige volk Israël gericht, en ik zal het ontwortelen en overal ter wereld uitroeien. Toch heb ik beloofd dat die uitroeiing niet totaal zal zijn. Want ik heb bevolen dat Israël als graan in een zeef door de andere volken moet worden gezeefd, maar dat daarbij geen enkele goede korrel verloren zal gaan. Maar al deze zondaars onder mijn volk die zeggen, God laat ons wel ongemoeid, zullen door het zwaard sterven. Laat het Israël uit de dagen van Amos voor ons een waarschuwend voorbeeld zijn. In de verse 8 tot en met 10 klinkt, op een niet mis te verstaande wijze, het oordeel van de Heere. In vers 8 lazen we dat de Heere het zondige volk Israël zal ontwortelen en overal ter wereld uitroeien. In vers 9 dat de Heere Israël zal zeven als graan, weer een beeld van het oordeel. En in vers 10 zegt de Heere dat alle zondaars onder zijn volk door het zwaard zullen sterven. Het staat er in drievoud, er blijft van het tienstammenrijk niets over, geen zondaar zal het oordeel van God overleven. En toch is er in deze diepe duisternis nog een lichtpuntje, dat lezen we in het vervolg. Amos 9 vers 11. Uiteindelijk zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn oude glorie herstellen. Het slot van Amos hangt er maar niet als een aanhangsel bij. De voorgaande verzen getuigden van de donkerheid waarin het tienstammenrijk Israël door van de Heere af te vallen terecht is gekomen. Maar nu, in vers 11 tot en met 15, breekt voor een rechtvaardige rest die wel op de Heere vertrouwen het licht van Gods genade door. Het vervallen huis van David zal worden herbouwd. Er is niets meer te verwachten van het koningshuis van Jerobeam. Zal er van een heilstijd sprake kunnen zijn, dan zal Israël moeten terugkeren naar de Heere, en dat wil ook zeggen naar het herstelde koningshuis van David. En daarmee naar de komst van de grote heilstijd en de grote koning uit het huis van David. Het zijn deze beloften van de Heere, waaraan de apostel Jacobus herinnert tijdens het apostelconvent in Jeruzalem. In Handelingen 15 vers 14 tot en met 18 zegt Jacobus, Petrus heeft ons verteld hoe God voor het eerst mensen van een ander volk benaderde om hen tot zijn volk te maken. Dat klopt met wat de profeet Amos heeft geschreven. Hij schreef namens God, ik zal terugkeren om het vervallen huis van David te herbouwen. Op de plaats van de ruïne zal ik een nieuw gebouw neerzetten, zodat de rest van de mensheid de Heere zal zoeken. Alle vreemde volken die ik voor mezelf heb opgeëist. Dat heb ik mij vanaf het begin al voorgenomen. Amos 9 vers 12. Israël zal de rest van Edom en alle volken die mij toebehoren in bezit krijgen, want dat heeft de Heere gezegd. Hij heeft alles in handen. Edom was het broedervolk, waarvan Israël zoveel last had ondervonden. Het was eertijds door David aan Israël onderworpen. Het is God en niemand anders die het toekomstige heil bewerkt. Hij heeft het gezegd en heeft alles in handen. Amos 9, vers 13. Er komt een tijd dat de gewassen zo uitbundig zullen groeien, dat de boer al gelijk na de oogst weer opnieuw ploegt, en dat de terrassen met wijnstokken in de heuvels van Israël zullen druipen van zoete wijn. De woorden van vers 13 doen denken aan Joël 3 vers 18, waar we lazen. Dan zal jonge wijn van de bergen druipen en melk van de heuvels vloeien. De droge beekbeddingen van Juda zullen weer boordevol water staan, en er zal een bron ontspringen in de tempel van de Heere, om het dal van Sittim van water te voorzien. Amos 9 vers 14 en 15. Ik zal mijn volk Israël weer voorspoed geven, en de verwoeste steden zullen worden herbouwd. Mijn volk zal ze weer gaan bewonen. Het zal wijngaarden en tuinen aanleggen, hun gewassen eten en hun wijn drinken. Ik zal het stevig planten in het land dat ik het heb gegeven. Het zal niet opnieuw ontworteld raken, zegt de Heere uw God. Geweldige beloften voor Israël. Geen vijand zal hun bezit kunnen roven, want de Heere zegt, het zal niet opnieuw ontworteld raken. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het Bijbelboek Amos. In de volgende uitzending beginnen we met de tweede brief van Petrus uit het Nieuwe Testament.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.